Vele laatsten zullen de eerste zijn. We zijn wel heel laat vanmorgen. Er was een kleine miscommunicatie wie de ouderling van dienst zou zijn vandaag. Maar gelukkig zijn er ouderlingen genoeg. Welkom in deze dienst waarin volgaat dominee Van Hemmen van Leens. Ik heb de volgende afkondigingen. Vanmiddag is de regiodienst in Aduard. Voorganger is daar Erik Pomp. Er zijn komende week geen kinderen jarig, begreep ik. Dinsdagavond 13 december vergadert de diaconie. En dat was het. De kerkraad wenst u een gezegende eredienst.
Ik vergeet de namen, maar er zijn twee kinderen gevraagd om de derde adventskaars aan te steken. Wie waren dat? Ja, er gaan er twee staan. Kom maar naar voren.
Als het donker is om ons heen, als het in onszelf wel nacht lijkt, als de wereld in brand lijkt te staan en onzekerheid ons in de greep heeft.
Weet dan, God is licht. In hem is geen spoor van duisternis. In zijn licht wijst de weg door heel het leven heen. Door alle tijden heen.
Dank jullie wel. En dan willen we ook twee coupletten zingen die gaan over Advent. Dat gaan we samen zingen. Ja, en dan mogen we op deze derde Adventszondag elkaar ontmoeten, maar vooral ook onze God en Heer ontmoeten. Hij die ooit weer terug zal komen, onze Heer zullen we dan echt mogen zien en ontmoeten, hem begroeten. Maar dat willen we ook in deze dienst doen, laten we daarbij gaan staan. En God, hij groet jullie, genade is met jullie en vrede van God, onze Vader en van de Heer, Jezus Christus. We lezen straks uit het Bijbelboek Rut. Naomi noemt daarin God de ontzagwekkende. Boas zegt tegen Rut dat ze is komen schuilen onder Gods vleugels. Dat zijn twee woorden, elementen die ook terugkomen in Psalm 91. Die gaan we zingen, Psalm 91, vers 1 en 2. Ja, jongens en meisjes, het gaat vandaag in de kerk over het verhaal van Rut. En misschien ken je het wel, ik heb er ook een plaatje bij gezocht. Daar is die te zien. En het gaat over Rut. En hier zie je Rut samen met haar schoonmoeder, met Naomi. Die zijn onderweg terug. En dat kun je soms niet meer voorstellen, maar er was eerst een tijd dat Naomi en Rut elkaar helemaal niet kenden. Want ze woonden niet bij elkaar. Naomi woonde in Israël en Rut in Moab, totaal ander land. Maar omdat er zo'n honger was, ging Naomi dus naar Moab toe met haar gezin. Leerden ze elkaar kennen. Rut trouwde met Mahlon. Dus op die manier leerden ze elkaar kennen en gingen ze dus samen weer terug naar Bethlehem. Nou, en wat ging Rut daar doen? Dat zien jullie op het volgende plaatje. Wat doet ze daar? Eigenlijk niet zo moeilijk, hè? Ze is aan het aren plukken, heet dat. Ja, doen we dat nu nog? Nee, eigenlijk niet meer, hè? De boeren zorgen dat we graan krijgen, dat er brood komt. Maar toen moest je dat allemaal nog met de hand doen. Dat zie je ook op de achtergrond, die meneer, hè? Die staan dan met een sikkel en die slaan dan zo onder die aren. En dan gaan ze om, snijden ze ze af. En dat gaan we op het volgende plaatje zien. Dan moeten ze nog meer doen. Je ziet die mevrouw dan een heleboel van die aren bij elkaar halen. En of zij zelf, of die meneer, die zie je dat ook doen, die doet er zo'n touwtje om. En die zetten ze dan weer neer, dat heet dan schoven. Zo deden ze dat vroeger. En dan moest je ze echt allemaal dragen, hè, want ze hadden nog geen trekkers en karren erachter om het allemaal naar huis te brengen. Maar dat werd allemaal met de hand gedaan. Maar je ziet wel die meneer daar even netjes een touwtje om die aren doen. Hè? Dat ze allemaal mooi bij elkaar blijven. Nou, dan gaan we ook nog naar het volgende plaatje. Want Rut en Boaz, die kenden elkaar daarvoor ook helemaal niet. Heel toevallig komt Rut dus op die akker die van Boaz is. Dat is zeg maar de boer, de baas. Ook van die meneeren die daar nog aan het werk zijn, hè? Je ziet ze daarachter, er zijn nog mensen aan het werk. En die kenden elkaar eerst ook niet, maar dan leren ze elkaar kennen en gaan ze trouwen. Nou, ik zou kunnen zeggen, Naomi kende Rut niet, Rut kende Naomi niet, Rut kende ook Boaz eerst niet, maar als het ware heeft God een touwtje om hen gedaan en bij elkaar gebonden. En zo zijn ze met elkaar verder gegaan. Nou, ik weet niet of jullie in de club, het heet geen club geloof ik hier, Bijbelklas of? Fonkel, ja. Fonkel daarover gaan hebben, maar een aantal van jullie mogen nu naar de Fonkel toe, komt op de dia ook welke? Of weten jullie dat zelf? Het wordt al geroepen geloof ik. Dan wijk ik zelf al af van mijn eigen papier, want ik had hier staan dat ik eerst met hun ging bidden en dan naar de club toe. Dat ga ik alsnog, ik zal voor ze gaan bidden natuurlijk. Net zoals ik al afweek van jullie gewoonte, dat ik aan het begin van de dienst dat foto moet zeggen. Hè. De organist ging heel netjes met mij mee. Maar wij gaan nu bidden, samen bidden voor de kinderen en samen ook voor ons hier in de zaal. Heer onze God, u bent met uw vleugels ook boven ons en we mogen ons weten hier in uw bescherming, niet alleen op dit moment, maar in heel ons leven, dat u altijd met ons meegaat, hoe verschillend we hier ook zijn. De een misschien met vol blijheid, omdat het leven goed gaat, omdat er misschien net een feest is geweest of ja, waardoor ook maar. En een ander met verdriet of nog met rouw of wat er ook kan spelen in het leven, vol zorgen ook. Heer, we mogen zo samen naar u toe komen. Heer, wat is het dan ook goed om te mogen lezen uit uw woord, om daarin ook weer die bevestiging te krijgen dat u voor mensen zorgt, dat u dichtbij wilt zijn in ons leven en met ons meegaat. Heer, geef ons een open oor als we het Bijbelboek Rut openslaan, als uw woord daar klinkt, als levensverhalen mogen spreken tot ons. Heer, geef ons daarvoor een open oor. Heer, dat bidden we ook voor de kinderen op Vonkel, dat ze daar ook weer mogen horen over u, verwonderd mogen raken over wie u bent, en dat ze daar voor hun leven lang iets van mogen meekrijgen. Dat willen we u bidden en vragen in Jezus' naam. Amen. Het is altijd goed om in een kerkdienst ook te luisteren naar Gods regels. Gods regels die ons helpen om op een goede manier in het leven te staan. Levensregels noem ik ze vaak graag. Deze keer niet via de 10 geboden, maar regels zoals ze naar ons toekomen uit Leviticus 19. Ook gekozen omdat we daar ook regels terug horen die in het boek Rut een rol spelen. Het gaat daar bijvoorbeeld over een randje van de akker laten staan, maar ook over de Goël, de losser, iemand die erbij staat namens God. Nou, zo zorgt God ook voor ons. Nadat we uit Leviticus 19 hebben gehoord, bezingen we dat in Psalm 146. En daarna horen we een begin van de tekst, Rut 1, vers 1 tot 5.
Neem aan dat gevraagd voor Leviticus 19, vers 1 en dan vers 9 en vers 10.
Ja, en er komen nog een paar meer, denk ik, of waren het alleen deze twee? Ja.
En er is alleen de raam op een lesje.
Fantastisch voorbereid, dank u. Leviticus 19, de Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de gemeenschap van Israël, wees heilig, want ik, uw Heer, jullie God, ik ben heilig. Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker. En raap wat bijeen, en raap wat blijft liggen niet bijeen. En wanneer je de wijnoogst druiven plukt, loop dan alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen. Maar laat het liggen voor de armen en voor de vreemdelingen. Ik ben de Heer jullie God. Dan gaan we naar Leviticus 25. Wanneer een van jullie armoede valt en een deel van zijn grond moet verpanden, kan zijn losser, zijn naaste verwant, zich aanmelden om het pand voor hem in te lossen. Wanneer een van jullie tot armoede vervalt en zich niet kan handhaven, moet je hem bijstand verlenen, zoals je ook een vreemdeling zou helpen die bij jou te gast is. Je mag hem niet laten verkommeren. Toon ontzag voor je God en laat je volksgenoten niet verkommeren. Wanneer je volksgenoot iets leent, mag je hem vooraf nog achteraf rente vragen. Je mag van hem geen rente vragen als je hem geld leent en geen winst maken als je hem voedsel geeft. Ik ben de Heer jullie God, die jullie uit Egypte heeft geleid om jullie Kanaan in bezit te geven en om jullie God te zijn. Tot zover.
In de tijd dat de rechters het volk leidden, brak er een hongersnood uit in het land. Een man trok daarom met zijn vrouw en zijn twee zonen weg uit Bethlehem in Juda, om een tijd lang in de vlakte van Moab te gaan wonen. De naam van de man was Elimelech, die van zijn vrouw Naomi en zijn twee zonen heetten Machlon en Kiljon. Het waren Efratieten uit Bethlehem in Juda. Toen ze in Moab waren aangekomen, bleven ze daar als vreemdeling wonen. Na enige tijd stierf Elimelech, de man van Naomi, en zij bleef achter met haar twee zonen. Zij trouwden allebei met een Moabitische vrouw. De naam van de ene vrouw was Orpa, die van de andere was Rut. Nadat ze daar ongeveer 10 jaar gewoond hadden, stierven ook Machlon en Kiljon. En de vrouw bleef alleen achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man.
Ja, broers en zussen, jongens en meisjes, jongelui, dan komt daar opeens die man in je leven. Machlon heet hij, een Israëliet. Deze buitenlander wordt haar, Ruts, eerste man. En probeer dat eens in te denken, wat dat voor Rut betekende. En dan moet je haar trouwen met Machlon natuurlijk niet gaan romantiseren. Dat verkeren krijgen en toen ging wel even anders dan tegenwoordig. Niks niet verliefd worden, appjes sturen, een date. Ja, wel een date, maar tussen de ouders. Want in die tijd regelden de ouders je huwelijk, je partner. En dan is daar opeens die man in je leven. Machlon. Best lastig om je in te leven wat dat met Rut deed. Een man uit een ander land. Vraag me af, hè, hadden ze taalproblemen zo onderling? Hoe ging dat? En een man uit een andere cultuur, leverde dat ook rariteiten op? Bijvoorbeeld bij het huwelijk, die bruiloft. En een man met een ander geloof, hoe ging dat? Ja, vooral nieuwsgierig ben ik hoe Rut ook iets meekreeg, of Rut iets meekreeg en hoe, over dat andere geloof. Want helder, dat geloof van Machlon, haar man en zijn familie, was echt anders. En daar zal ze in die vertelcultuur van toen toch ook genoeg over gehoord hebben. Want 's avonds geen tv, geen voetbalwedstrijden. Geen mobieltjes, geen spelletjes. Nee, wat mensen toen vooral deden, dat was vertellen. En laten we wel wezen, die familie van Machlon, die hebben wat te vertellen. Prachtige verhalen die ze meenemen over vroeger, over hun God Yahweh. Ik probeer me dan ook wel in te leven. Wat voor verhalen zou Rut zo gehoord kunnen hebben? Vooral samen met Orpa van Naomi, stel ik me zo voor. Ja, Naomi zal toch verteld hebben die verhalen over Abraham, Isaac, Jacob en dat schitterende verhaal over Jozef, die onderkoning werd. Over een God die heel dichtbij kwam. Met mensen sprak, of in dromen, wat tegen ze zei. En dan die verhalen over die bevrijding uit Egypte. Niet omdat de Israëlieten hun God Yahweh nou zo goed dienden, dat deden ze, maar al te vaak niet. En niet omdat ze een sterker of groter volk waren dan die andere volken om hen heen. Nou, dan had God Egypte wel gekozen, of andere volken. Maar gewoon vanuit zijn liefde, zijn keuze, juist voor dit tegenstribbelende volk, puur uit genade. En als ik het zo lees, het hele verhaal over Rut, dan lijkt het er zelfs op dat Naomi ook Rut en Orpa verteld heeft over regels die zij hebben daar als volk. Wetten, zo anders dan ze daar in Moab kenden. Geen kinderoffers, bijvoorbeeld. Totaal anders. Nee, regels die, als je er goed naar keek, iets lieten zien wie die God is. Yahweh. Want als je die regels bekijkt en hoort, en Rut heeft ze vooral gehoord, maar dan heeft die God van Naomi toch wel erg veel belangstelling, juist voor de underdog. Dat merk je aan regels die er zijn om de wezen en weduwen te beschermen. Aan voorschriften die zeggen hoe je arme mensen moet helpen. Aan regels over liefde voor de naaste, zelfs voor buitenlanders. Ja, via haar man, via Mahlon, hoort Rut zo over deze God. En via die schoonfamilie van haar komt zo Yahweh in haar leven. Maar ja, dan nog, hè, stel ik me voor. Vraag het over voor Rut. Als dit dan je God is, waarom zoek je dan bescherming in een ander land? En als deze God boos wordt als je hem verlaat, waarom verlaat je dan zijn volk? Nee, het is wat een rommelig geloof wat Rut zo via Naomi en die schoonfamilie van haar binnenkrijgt. En als dan ook nog je schoonvader, je zwager en je man overlijden, als je die ziet sterven, vraag het over. En dan loop je daar met je schoonmoeder en schoonzus op weg naar dat land. Ja, ik kan me nauwelijks voorstellen wat dat met je doet als mens. Ik denk dat het best moeilijk is voor ons om je daar een beeld bij te maken, hoe dat gevoeld moet hebben voor Rut. Maar toch heeft God ervoor gezorgd dat er iets is blijven hangen. Iets is blijven haken. Want als zij en haar schoonzus moeten kiezen, dan kiezen ze. Orpa, haar schoonzus, kiest voor de weg terug. Naar haar eigen familie. Naar haar eigen goden. Maar Rut, ja, kiest ook. Maar anders. Haar keuze is er één voor dat volk. En voor hun God, voor Yahweh. Over, ja, een keuze voor die God over wie ze al zoveel gehoord heeft. Over een God die je beschermt. Al zal dat nog moeten blijken. Nou, daarvoor moeten we ook verder gaan lezen. En dat gaan we doen. Ik lees jullie voor uit Rut 2, vers 1 tot 3. Nu was Naomi van de kant van haar echtgenoot Elimelech verwant aan een belangrijk man, die Boas heet. Rut, de Moabitische, zei tegen Naomi: ik zou graag naar het land willen gaan om Arem te lezen bij iemand die me dat toestaat. Naomi antwoordde: doe dat maar, mijn dochter. Ze ging dus naar het land om aren te lezen achter de maaiers aan. Het toeval wilde dat de akker waar ze kwam van Boas was, het familielid van Elimelech. Ja, en dan komt daar die tweede man in haar leven. Boas heet hij. Rijk grondbezitter. Hij wordt, als je het verhaal helemaal uitleest, haar tweede man. En probeer weer eens je dan in te denken wat dat voor Rut betekende. En dan moet je haar trouwen ook met deze Boas niet te romantisch voorstellen. Dat is niet een huwelijk zoals nu, waar het vaak eerst vooral draait ook om verliefd zijn, verliefd worden. Toen was het meer een kwestie van geborgenheid, veiligheid. Levenszekerheid. Blijf staan, dit is voor Rut, tenminste ik stel me dat wel zo voor, een opoffering. Ze doet dit voor Naomi en voor nageslacht voor Mahlon. Want zou Rut niet liever een jonge man getrouwd zijn? Ze gaat nu om, ze trouwt nu met een man die haar mijn dochter noemt. Deze Boas, als ik het goed inschat, zou dus bijna haar vader kunnen zijn. Het mooie van het verhaal, als je het hele verhaal Rut leest, dan vind ik wel dat via haar eerste man, Mahlon, heeft Rut heel veel over Yahweh gehoord. Maar via deze tweede man in haar leven ziet ze heel veel over Yahweh. Want misschien heeft ze het via Naomi al gehoord, God vraagt van zijn mensen om op hem te lijken. God vraagt aan zijn mensen, zijn volk, om een spiegel van hem te zijn, naar anderen toe. Zoals hij omziet naar mensen, dat jij als lid van zijn volk, als gelovige in hem, omziet naar andere mensen. En zoals hij goed was voor de vreemdeling, dat jij dat dan ook gaat doen. En zoals hij zijn vleugels uitspreidde over zijn volk, vraagt hij aan jou, zijn gelovigen, om dat te doen bij anderen. En als hij iets ziet, maar dan is het toch wel dat ook in het leven van Boas. Want God had zijn regels gegeven over dat plukken van aren. Zo'n prachtige regel van God. Voor velen denk ik wel een bekende regel, hè, die we ergens gehoord hebben, en zeker rond dit verhaal. Als je graan ging oogsten, dan moest je de rand van je akker niet maaien. Dat moest je laten staan als boer, voor de armen van het volk, die daar dan hun eten vandaan konden halen. Maar heb je het door, de rand van het veld van Boas maakt Boas wel heel erg breed. Want je leest in dit verhaal, hij laat Rut niet alleen aren plukken en oprapen aan de rand van het veld, maar ook in het midden. Ja, hij zegt zelfs tegen de maaiers dat ze af en toe eens even wat moeten laten vallen. Rut ziet dus in Boas iets heel moois over God. Hoe ruimhartig God ook is. Boas geeft daar een prachtig plaatje bij. En God had in zijn wetten ook regels over een losser, een goel, gegeven. Ook weer zo'n prachtige regel van God, misschien iets minder bekend. Maar als een lid van de familie door eigen schuld of buiten hun eigen schuld om, door ziekte of wat ook, maar in armoede vervalt, dan mag zo'n familielid een beroep doen op iemand anders uit de familie, die wel genoeg heeft. Om je vrij te kopen als je slaaf was geworden, of om je akker terug te kopen als je die kwijtgeraakt was. Ja, zo'n goel, zo'n losser, is echt een geweldig iets. Maar zie je dat wel? Boas doet dat en denkt daar niet te licht over. Want het is in de tijd van de rechters. Zo begint het Bijbelboek Rut. Een tijd van gaan voor jezelf. Een tijd van iedereen deed wat goed was in eigen oog. Maar Boas kiest er heel bewust voor om wel naar God te luisteren. En Rut ziet zoiets in Boas dat God ons graag loskoopt. Ook als het ons wat kost. En hem wat kost. En dan is er nog een regel die door het hele Bijbelboek van Rut heen speelt. Dat is die regel van God over de leviër, het zwagerhuwelijk. Nou ja, dat is echt voor ons een hele vreemde regel, hè? Ook al zou je hem kennen. Dat gaat over de zwager die moet trouwen met de weduwe van zijn broer. Vooral als zijn broer nog geen kinderen heeft gekregen. En zo moet je als broer dus zorgen voor nageslacht van die broer van je, die overleden is. Maar besef je, Boas is geen zwager. Dus hij is daartoe helemaal niet verplicht. En toch belooft hij dat hij Naomi en Rut zal gaan helpen. Voor Rut zal zorgen. Als die andere losse die er is dat niet doet, hij belooft, dan doe ik het. Ook al betekent dat dat je als losser wel iets opoffert. Maar hij doet het. En zo gebeurt. Boas trouwt Rut. En Rut kan in hem, in Boas, dus zoiets zien over God. Hoe God je ook onder zijn hoede wil nemen. Koste wat kost. Nou, je kunt merken dat, helemaal als je het hele verhaal leest, merken dat Rut dit gezien heeft. Dat kan ik ook even met jullie bij langs gaan. Want de eerste dag dat ze deze man Boas leerde kennen, was ze verbaasd. Ze was echt verbaasd dat hij zo goed voor haar was. En ze vroeg hem toen ook, waarom? En toen zei Boas, staat in 2 vers 11 en 12, omdat jij zoveel voor je schoonmoeder, Naomi, hebt gedaan, omdat jij met haar naar een onbekend land bent gegaan, mogen Yahweh je daarvoor rijk belonen. Yahweh onder wiens vleugels jij bescherming hebt gezocht. Nou, een aantal maanden later doet Rut Boas een huwelijksaanzoek. En dan zegt ze, 3 vers 9, helaas wat wegvertaald in de NBV 04 van 2004, maar het zit er weer wat in de nieuwste Bijbelvertaling die we hebben van NBV 21. Maar daar staat, wil jij Boas mij onder je vleugels nemen? Laat mij in jou zien hoe God is. Een God die naar je omziet. Een God die je beschermt. En hij doet het, hè? Dus daarin kan Rut Gods zorg zien. En merken. En die zorg merkt ze later nog veel meer. En daarvoor moeten we lezen het bijna slot van het Bijbelboek. In hoofdstuk 4 vers 13 tot 17. Daarna nam Boas Rut bij zich. Zij werd zijn vrouw en zij sliep met haar. Hij sliep met haar. De Heer liet haar zwanger worden en ze baarde een zoon. De vrouwen zeiden tegen Naomi, geprezen zij de Heer die jou vandaag iemand gegeven heeft die voor je zorgen zal. Mogen zijn naam in Israël blijven voorbestaan. Hij zal je levensvreugde teruggeven en je onderhouden als je oud bent. Want je schoondochter die je lief heeft en die meer waard is dan 7 zonen, heeft hem gebaard. Naomi nam de jongen op haar schoot en bleef hem vanaf dat moment verzorgen. De buurvrouwen gaven hem zijn naam. Naomi heeft een zoon gekregen, zeiden ze, en ze noemden hem Obed, dienaar. Hij is de vader van Isaï, die de vader is van David. Ja, en zo komt er dus een kind in het leven van Naomi. Obed, dat betekent dienaar. Zoals die buurvrouwen het tegen oma Naomi ook zeggen, als jij oud bent, zal hij dat kindje voor jou gaan zorgen. Als jij niet meer voor jezelf kunt zorgen, zal hij dat voor je doen. En zo komt er ook een kind in het leven van Rut. Als teken van Gods trouw, van zijn bescherming in haar leven. En in Obed's zorg van Naomi mag ze ook zien, die zorg van God voor haar. Maar je kan ook zeggen, zo komt er nog een kind in Ruts leven. Ook al heeft Rut daar totaal geen weet van gehad, dat kindje natuurlijk ook nooit gezien, het is eeuwen later geboren in de toekomst. En dan bedoel ik nog niet eens David, Israëls meest bekende koning, maar vooral Jezus. Eeuwen later geboren in Bethlehem. En laat ik dan maar eens gaan proberen de vele lijnen uit dit prachtige Bijbelboek naar ons te trekken. Want lieve kinderen, er zijn er nog een paar, want de meeste zitten natuurlijk bij de club, maar via haar eerste man en haar familie hoorde Rut veel over Yahweh, over God. Nou, ik hoop oprecht dat de kinderen hier in de gemeente ook veel via hun ouders, via juffen, via meesters, de mensen van deze kerk zullen horen. Verhalen over Jezus. Over kerst, zijn geboorte, over zijn liefde, over zijn genade. Waarom hij kwam en wie hij voor jullie wil zijn. En jullie, jongelui, jullie leven lijkt op dit moment wel op dat moment van dat Rut daar samen loopt met Naomi onderweg terug naar Israël. Dat op een bepaalde leeftijd kiezen je ouders voor je. Maar ergens komt dat moment dat je zelf moet kiezen. Want kiezen kun je. Je kunt teruggaan of meegaan met Jezus. En wie hier zit en misschien op het punt staat om weg te gaan, blijf alsjeblieft luisteren naar die verhalen over wie God is. Werkelijk is. Ook al hoor je dat via dat rommelige, die rommelige familie van Jezus, de kerk. Die het soms zo onbeholpen overbrengt, net zoals die familie Naomi en Elimelech. Prik daar alsjeblieft doorheen. En hoor naar de diepe, prachtige, geweldige boodschap van God en Jezus. En anders hoop ik dat je het ook merkt, want dat is een opdracht voor ons hier allemaal. Want via haar tweede man zag Rut veel over Yahweh, over God. En zo mogen wij veel laten zien over wie Jezus is en was en nog steeds is. Ik hoop dat alle mensen om ons heen aan ons kunnen zien wie Hij is. Dat mensen om ons heen kunnen zien hoe groot Jezus' liefde is in onze liefde die wij mogen uitstralen naar anderen toe. En dat anderen kunnen merken hoe groot zijn genade is door de genade die wij mogen laten zien naar buiten toe. En dat ze kunnen proeven hoe groot zijn vergeving is, omdat wij ook vergeven. Nou, zo hoop ik dat dit kind in jullie leven komt en blijft en uitstraalt. En dat hebben we allemaal nodig. Dat dit kind, deze man, Jezus, midden in ons leven staat. Als onze Goël. Want onszelf redden, net zoals Rut en Naomi toen ze zo belabberd terugkwamen, dat kunnen wij niet. Je hebt hem nodig als losser. Dat vertelt hij zelf, om je te verlossen van ziekte en dood. Hij koopt je los van de machten die ons kunnen bedwingen. Om je te verlossen van je schuld die we hebben bij God. Hij betaalt dat. Hij betaalde dat met zijn leven. Voor u. En voor jou. En voor mij. En hij, Jezus, laat je graag schuilen onder zijn vleugels. Lees zijn verhalen en je ziet het. Zijn oog voor de ander, de liefde voor de ander die hij in al die verhalen, het spat eraf als je het Nieuwe Testament leest, die evangelieverhalen. Zeker ook voor de verschoppelingen in zijn tijd. Zeker ook voor de zondaren in zijn tijd. En voel zo, via die verhalen, hoe hij je wil beschermen. Hoe hij je onder zijn hoede wil nemen. Echt, dat doet hij graag. Want daarvoor kwam hij. Met kerst. Amen. Laten we daar ook samen over gaan zingen via liedboek 444.
Thank you.
Laten we samen in gebed gaan. Heer Jezus, we komen samen naar u. U die voor ons naar deze wereld kwam, uit uw prachtige wereld, de hemel naar onze aarde. Heer, wij zijn u zo dankbaar. En tegelijk, wij bidden u, wees ons nabij. Heer, neem ons inderdaad onder uw vleugels. En help ons met uw Heilige Geest. Om het onze kinderen te vertellen. Om de jeugd te helpen bij een keuze. En help de jongelui ook om die keuze eens te maken. Voor u. En help ons ook om mensen om ons heen, collega's, buren, te trekken met een goed en mooi leven. Als wij mogen uitstralen wie u bent. Help ons daarbij met uw geest, want we merken dat we daar zo vaak in tekort schieten. En daarom bidden we u, help ons. Help ons als gemeente, help ons als gelovigen. Juist ook als ons dat niet lukt, als we zelfs juist iets verkeerds uitstralen naar mensen om ons heen. Hoe het niet hoort, hoe het niet bedoeld is door u. En wij bidden u, betaal voor ons. Vergeef ons. Verlos ons. En neem ons onder uw vleugels als we vanaf vandaag ook weer verder door het leven gaan. Onderweg als we zijn, richting u. Als we mogen uitkijken naar die dag dat u terugkomt. Heer, dat bidden we u. In uw naam. Amen. Dan is nu het moment van de collecte. U kunt een bijdrage geven via een betaalverzoek in de app. U kunt geld overmaken op de rekening van de kerk. En er zijn ook een deurcollecte, dacht ik nog steeds. Klopt dat? Ja, nog steeds een deurcollecte. En worden de kinderen nu opgehaald uit de club? Of, ja, dus daar wachten we op. Ik vind het altijd wel een mooi iets. De zegen is natuurlijk echt bedoeld als zegen, maar zie daarin elke zondag ook weer de vleugels van de Heer die over je zijn en je beschermen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest is met jullie allen.